Openen deze middag het woord van God. En we doen dat in het Nieuwe Testament, in het Evangelie van Johannes. Het derde hoofdstuk en we lezen met elkaar de versen 1 tot en met 21. De schriftlezing deze middag, Johannes 3, te beginnen bij het eerste vers tot en met vers 21, waar het woord van God als volgt tot ons komt. En er was een mens uit de Farizeeën. Zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt, niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Want wat uit het vlees geboren is vlees, en wat uit de geest geboren is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met een ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben, en toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei, en u niet gelooft. Hoe zult u geloven als ik de hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. Tot zover de lezing van Gods woord. Weet u de tekst voor de prediking, kunt u deze laatste zondagmiddag van 2020 vinden. Het voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 3, het 16e vers. Johannes 3, vers 16. Ik zal hem zelf lezen in de Statenvertaling. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben tot zover. We staan vanmiddag stil bij geloof dat geworteld is in Gods gevende liefde. Geloof dat geworteld is in Gods gevende liefde. Drie punten naar aanleiding van deze tekstwoorden. In de eerste plaats goddelijke liefde. In de tweede plaats bovennatuurlijk geschenk. En in de derde plaats een genadig voorrecht. Geloof dat geworteld is in Gods gevende liefde. In de eerste plaats goddelijke liefde. In de tweede plaats bovennatuurlijk geschenk. En in de derde plaats een genadig voorrecht. Gemeente, wanneer wij teksten horen kennen uit het woord van God, dan zijn daar teksten bij die zo overbekend zijn. En de tekst van vanmiddag is daar wel een voorbeeld van. Iedereen zal deze tekst ongetwijfeld kennen. Misschien wel helemaal uit je hoofd, van begin tot het eind, zonder te haperen. Maar, wat is nou het gevaar van hele bekende teksten? Dat we soms aan de diepte, aan de inhoud voorbij gaan. Dat de woorden zo bekend zijn, maar de zaken waar het om gaat, soms zo langs ons heen gaan. Nou, de tekstwoorden van morgen, die komen van een hoogte, ja, waar je met je verstand ook werkelijk niet bij kunt. Dit gaat ons bevattingsvermogen zo ontzettend ver te boven. Het zijn ook woorden uit de hoogte. Het gaat over hemelse dingen. Welke hemelse dingen gaat het dan over? Al zo lief heeft God de wereld gehad. Het gaat hiervan over Gods liefde tot de wereld. Het is dus geen vraag of God de wereld lief heeft. God heeft de wereld zo hartelijk lief. En er zijn mensen, misschien komt u ze ook wel tegen, ja. Maar vergist u zich niet. Dat gaat wel over de uitverkoren wereld. Dat gaat over Gods volk alleen. Dat gaat over de mensen die God van eeuwigheid af lief heeft gehad, uitverkoren heeft, zo zeggen ze. Anderen zeggen, nee, maar als hier staat dat God de wereld lief heeft, dat betekent dat hij iedereen lief heeft. Dan hoef je je ook niet zo heel druk te maken, want het komt goed. God heeft alles, God heeft iedereen lief, want God heeft de wereld lief. Maar als we eens goed kijken en goed gaan luisteren, dan staat hier niet dat God zijn volk lief heeft. Dat staat niet in deze tekst. Er staat ook niet in deze tekst dat hij de farizeeën lief heeft. In dat kader staat ook, als het ware, dit schriftgedeelte. Ook dat staat er niet. Als we naar het Griekse grondwoord gaan kijken, staat er een woord wat jij misschien wel kent. Daar staat namelijk het woordje kosmos. En dat woordje kosmos, dat is deze hele werkelijkheid. God heeft zich verheugd in het werk wat zijn handen hebben voortgebracht. God verheugt zich over zijn schepping. Kosmos, dat is meer dan deze aarde, deze planeet. Hij heeft liefde tot zijn schepping. Hij bemint het werk van zijn handen. Nou ja, als dat het betekent, dan heeft hij toch alles lief? Dan heeft hij toch iedereen lief? Nou, vergeet één ding niet. Dat woordje kosmos in het Nieuwe Testament, dat kan 8 verschillende betekenissen hebben. 8. Soms wijst dat woordje kosmos op deze planeet aarde. Als het bijvoorbeeld gaat over de koninkrijken van deze wereld. Op een ander moment, als het woordje kosmos wordt gebruikt, dan gaat het over de wereld van de zonde. Maar als de evangelist Johannes het gebruikt, het hele evangelie door, dan bedoelt de evangelist Johannes altijd de mensenwereld. Dat is wel heel bijzonder. Dat is wel heel wonderlijk. De mensenwereld. En dan te bedenken dat dit staat in het Nieuwe Testament. Dat waar het Oude Testament aan vooraf gaat. Dat het woorden zijn van een God die alles weet, wist van tevoren. En als je dan het Oude Testament gaat kijken. God heeft de mensenwereld liefst. Zo staat in het Nieuwe Testament. En wat lees ik in het Oude Testament? Op hoeveel manieren God op het hart is getrapt. We kijken vanmiddag allemaal mee. Jullie toch ook, jonge vrienden. We kijken vanmiddag allemaal mee, ook in ons eigen hart. Leeft er dan, mag ik het zo zeggen, is er nou iemand van u, van jou, van mij, die een ander spoor is gegaan dan het spoor van Adam? Leeft er in mij, in jou iets anders, als ik lees van de jaloezie in het hart van een Kaïn? Kaïn die het niet kon hebben, dat Abel uit liefde gaf, en hij niet. Jaloezie omdat een ander meer heeft, omdat de ander iets heeft wat je ook graag wil hebben. Misschien wel dat uiterlijk van die ander waar je jaloers op bent. Ik lees van een Lot. Lot die het beste deel voor zichzelf koos. Ligt dat niet op de bodem van uw, jou en mijn hart? Dan lees ik in het Oude Testament van het verbond wat God is aangegaan met zijn volk Israël. En hij zijn geboden beschermend om ze heen heeft gelegd. Is het u, vergaat het jou beter dan het volk van Israël als het gaat over het houden van Gods geboden? En is het er na zoveel eeuwen, is het er nou beter op geworden in deze wereld? De werkelijkheid waar we vandaag in staan. Hoeveel mensen worden er van het leven beroofd? Hoeveel ongeboren leven wordt er afgevoerd? En hoeveel voltooid leven wordt afscheid van genomen? Het is maar een topje van de ijsberg. En daaronder ligt der wereld zonde schuld. Toenemende wetteloosheid. Heren, aan de kennis van uw wegen hebben we geen lust. Dan kun je je toch afvragen, hoe komt het nou dat God de wereld nog draagt? Hoe kan dat nou? Hoe komt dat nou? Nou, het antwoord staat in de tekst. Goddelijke liefde. Zelfs de vijandschap, de afgunst van het menselijke geslacht tegenover God, heeft God niet weerhouden. Om deze wereld lief te hebben. En die liefde van God is zo onmetelijk, zo onbegrijpelijk groot. Die liefde is van eeuwigheid. God is zelf de bron van de liefde, omdat Hij de liefde is. En daarom die liefde van God, jonge vrienden, dit hele woord wat hier ligt en wat jij kent, wat je hebt, dat is door tintelt van deze liefde. Liefde is de kracht van God. Liefde is het die trekt. En die liefde van God is het tot een hulpeloze mensenwereld die in vijandschap tegenover God staat. Dan laat God zien wat liefde is. O ja, zegt u. O ja, zegt de wereld. God liefde, hebt u dan wel eens gezien wat er gebeurt? Weet u wel wat er in mijn leven heeft plaatsgevonden? Die God liefde. Maar weet u, er staat nergens in de Bijbel. Kijk naar de omstandigheden en dan zie je dat God liefde heeft. Dat staat er niet. Maar God laat wel zien wat liefde is. God stelt een daad. Ja, maar als het nou om de liefde gaat, hè? Kun je eigenlijk wel van beminnende liefde spreken? Beminnende liefde, als de liefde eigenlijk maar van één kant komt. Laten we wel zijn, hoe gaat het nou onder ons mensen? Als je er alles aan doet om je liefde met die ander te delen, maar die liefde wordt niet beantwoord. Als de liefde van één kant komt, dan kan de liefde toch geen stand houden. Dat gaat toch niet? Laat staan als er in plaats van dienende, opofferende liefde, er sprake is van egoïstische liefde. Egocentrisch, eigen liefde, waardoor zelfs die ander wordt vertrapt en veracht. Maar Gods liefde is zo anders. Hij is onbegrijpelijk in zijn liefde. Hij is onbegrijpelijk groot voor mensen. Maar mijn liefde, die is zo zwak. Dan draait het zo vaak om mezelf. Je moet maar eens proberen een ander lief, de liefde hebben, liefde te geven. Je ontvangt er niks van terug. En hoe gaan we er dan mee om? En als je liefde geeft, maar je betrokkenheid wordt verdacht gemaakt. Er wordt bekritiseerd. Je krijgt verwijten zelfs terug. Wat staan als je liefde geeft en je wordt mishandeld en vernederd? En Gods liefde gaat daar zo ver bovenuit. Gods liefde gaat ver uit boven gevoel en boven omstandigheden. God doet iets. God geeft iets. Hij geeft liefde. Nee, die liefde van God is niet goedkoop. In de daden van God blijkt hoe groot, hoe oneindig zijn liefde is tot deze wereld. God geeft niet iets. Maar God geeft alles. Alles wat hij geven kon. En dat geschenk wat God geeft, daar ligt iets van zijn hart op. En wat zien we dan? Liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat brengen we bij dat tweede punt. Bovennatuurlijk geschenk. God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Dus God opent zijn hart in het zenden van zijn zoon. Nee, God stuurt geen engel. God stuurt niet een van die troongeesten. Jongens en meisjes, hoeveel engelen zijn er? Hoeveel engelen zijn er? Ik zal de vraag wat beperken. Hoeveel engelen zijn er vanmiddag in de kerk? Tel ze eens. Kun je ze tellen? Dan zeg je misschien maar, ik zie helemaal geen engelen. Weet je dat de kerk vol is met engelen hier? Weet je dat hier talloze engelen zijn die toekijken? Ook al zie je ze niet, maar ze zijn er wel. Ben je dat bewust? Maar waarom zijn die engelen hier dan? Weet je dat die engelen hier zijn om de boze machten en krachten die op de gemeente afkomen, om daartegen te strijden? Dat is het eerste. Weet je dat die engelen hier zijn om de gemeente als het ware te beschermen, zodat de Heilige Geest kan inwerken op jou, op uw hart. En als dat woord in jouw hart indaalt en jij je bekeert, tot bekering komt, weet je dat er een gejuich gaat door de hemel. Dat alle engelen juichen om één zondaar die zich bekeert. Nou, maar God stuurt niet één engel naar de aarde om hier verzoening te doen. Had God ook kunnen doen. Maar God stuurt geen engel. Hij stuurt niet een troongeest waar er als het ware toch zoveel van zijn. God stuurt zijn eigen zoon. Het liefste wat hij heeft. Ja, daar wijst ook dat woordje op, enig geboren zoon. Overigens, misschien weet je dat wel, dat kom je ook alleen maar bij de evangelist Johannes tegen. Enig geboren zoon. Weet je waar het op wijst? Op die innige, unieke relatie tussen de vader en tussen de zoon. Van die relatie is er geen tweede. Die zoon van God, die God uit God is, licht uit licht. Van hetzelfde wezen als de vader. Dat kunnen we ons verstand niet bevatten. Maar weet je dat het er niet om gaat of wij God snappen? Wetenschappers vandaag de dag zitten nog steeds met hun handen in het haar dat ze zoveel dingen niet begrijpen. Niet verstaan. Hoe zit het allemaal? Het gaat er niet om dat jij God begrijpt. Maar dat we net zo ver komen als die natuurkundige. Die eens zei, hoe meer ik onderzoek, hoe groter ik de maker ervan bewonder. God bewonderen om wie hij is. En dat is tot lof van God. Tot heerlijkheid van zijn liefde. Dat hij het liefste wat hij heeft gegeven heeft. Zijn enige geboren zoon. Meer kon God niet geven. Proef je er iets van? Zo grote liefde van God is. Calvijn, hij maakt hier zulke mooie opmerkingen bij. Ik wil het u ook graag doorgeven. Calvijn, hij schrijft hierbij. Opdat de mens, omdat hij niet zo gemakkelijk overtuigd wordt dat God hem lief heeft. Hoor je het? Hoort u het? Omdat de mens niet zo gemakkelijk overtuigd wordt dat God hem lief heeft. Maakt hij hier duidelijk om alle twijfel bij ons weg te nemen. Dat wij zo dierbaar zijn in Gods ogen. Dat hij zelfs zijn enige geboren zoon omwille van ons niet gespaard heeft. Daar God dus meer dan genoeg zijn liefde aan ons duidelijk gemaakt heeft. Doet een ieder die aan dit getuigenis twijfelt of er niet tevreden mee is. Christus zo'n grote belediging mee aan. Bedenk liever de prijs die God over heeft om u, om jou te behouden. Van Christus heeft God gezegd, dat is nou mijn geliefde zoon. Zo kostelijk is voor God uw zaligheid, dat hij de dood van zijn zoon ervoor over heeft gehad. Tot zover Calvijn. Vergist u zich niet. Wanneer het hier gaat over de liefde van God, gaat het wel over hemelse dingen. Hemelse dingen. Ja, die tekstwoorden van vanmiddag, die staan in het kader van een gesprek wat de Heer Jezus heeft gevoerd met die man die in de nacht kwam. Jullie kennen die geschiedenis wel, jongens en meisjes. Die man die in de nacht bij de Heer Jezus aanklopte. Nicodemus. Toen begon de Heer Jezus tegen Nicodemus over wedergeboorte, opnieuw geboren worden. Nou, hoe kan dat nou? Hoe kunt u nou opnieuw geboren worden? Dat was de vraag ook van Nicodemus. Het is als het ware, mag ik het zo zeggen, het was een natuurwetenschappelijke vraag. Je moet van bovenaf opnieuw geboren worden. Dat staat er eigenlijk letterlijk. Van bovenaf opnieuw geboren worden. Maar het opmerkelijk is dat de Heer Jezus geen natuurwetenschappelijk antwoord teruggeeft. De Heer Jezus geeft aan Nicodemus een geestelijk antwoord. En dat snapt u zelf wel. Natuurwetenschappen en geestelijk, dat is niet op één lijn te krijgen, dat botst. Nicodemus weet er geen raad mee. Dan zou je verwachten dat de Heer Jezus het uit gaat leggen, hoe het allemaal precies zit. Maar dat doet de Heer Jezus helemaal niet. De Heer Jezus gaat Nicodemus zeggen, het gaat hier over hemelse dingen. Hemelse dingen die werkelijk jouw denken, mijn verstaan, ver te boven gaan. Daar gaat hier Jezus ook mee verder in vers 7. Verwonder je nou niet dat ik u gezegd heb, je moet wederom geboren worden. De wind waait, zegt de Heer Jezus, waarheen hij wil, en je hoort zijn geluid. Nou, je weet niet van waar die komt, nog waar die heen gaat. Zo is het nou, en ieder die uit die geest van boven vandaan geboren is. Met andere woorden, daar krijgen wij de vingers niet achter. Dat is niet iets waar wij grip op hebben. Dat maken we niet, we beschikken er niet over. Over wedergeboorte beschikken we niet, dat komt van boven vandaan. Daar dragen we helemaal niks aan bij. Net als de wind. Vanmorgen, toen ik in de vroegte van huis ging, toen stormde het nogal. Ik moest er alle moeite aan doen om op de weg goed te blijven rijden. De rukwinden kwamen op me af. Ik kon die wind niet sturen. Ik had op die wind totaal geen invloed. Dat is dat wonderlijke werk van boven. Die geest van God. Van boven vandaan geboren worden. En Nicodemus, hij begrijpt er niet zoveel van. Maar wat is het een wonder. God doet het zonder ons in ons. En wat is dat een zegen. Als je dat ontdekt. Nicodemus, als ik nou met je spreek over wedergeboorte. En dat begrijp je niet. Hoe zal ik je dan de hemelse dingen kunnen zeggen? Over het werk van God in mensenharten. Hoe vaak is er nou in de dichters, in het Oude Testament en in de profeten, hoe vaak is er nou niet over gesproken? Dat God dat stenen hart, dat hart dat zo verdorven is, dat hart dat zo vol zonde zit, dat hart dat zo vijandig is. Ik zal dat stenen hart wegnemen. Ik zal een vleeshart geven. En Nicodemus, je hebt toch ook gelezen in datzelfde woord, dat die geest zal komen. En die zal uitgestort worden over alle vlees. Die zal ervoor instaan dat het gaat gebeuren. Die wedergeboorte, dat nieuwe leven van boven. En dan zullen ze dat koninkrijk van God binnengaan. Als je deze dingen nou niet gelooft. Hoe zul je dan geloven als ik je de hemelse dingen zeg? Nicodemus, ik zeg wat ik gezien heb bij mijn vader. Wat ik gehoord heb bij mijn vader. Ik getuig wat ik gehoord en gezien heb. En dat is zijn liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Hij gaf mij een bovennatuurlijk geschenk. Gevende liefde. Misschien mag ik een voorbeeld gebruiken. Mogelijk kent u het. Het gebeurde in 1927 in Amerika. Dat er een brugwachter was. Die een zoontje had. Een brugwachter die een zoontje heeft van 8 jaar oud. En die brugwachter, die wilde zijn zoontje op een dag meenemen. Meenemen om hem te laten zien hoe die brug functioneerde. En ze daalde, hij samen met zijn zoontje ging af naar beneden. Naar dat brugwachtershuisje. En er liet zijn, ze moesten eerst over een smalle plank lopen. En onder die smalle plank, daar lagen beneden de grote radars die in elkaar grepen, waarop die brug open en dicht ging. De brug stond open en de schepen konden er doorvaren. En als er dan een trein kwam, dan moest die brug laten zakken, zodat de trein ongehinderd verder kon gaan. En die vader was daar samen met zijn jongen. En die vader met zijn zoon, ze vergaten de tijd. Terwijl ze daar beneden waren, klonk ineens de toeter, de horen van de trein. En die vader die schrok, die brugwachter. En hij zei tegen zijn zoon, ik ben de tijd vergeten. Blijf hier wachten, ik ga gelijk bovenop de knop drukken, zodat de brug dicht kan. En die vader ging naar boven toe en hij drukte de knop in. Die grote radars die kwamen in beweging en de brug die ging langzaam zakken. En toen die raders in beweging waren gekomen, klonk er een rauwe schreeuw van beneden. Vader, help! En die brugwachter keek naar beneden, had niet in de gaten gehad dat zijn zoontje achter hem aan was gekomen. Die had zijn evenwicht verloren en hij lag op dat grote kamrad, wat in elkaar aan het draaien was. En die vader zag zijn kind daar liggen. En hij wou weer op die knop drukken om die brug te laten stoppen, zodat die radars niet verder gingen. Maar plotseling dacht die vader aan die 400 mensen die in die trein zaten. Als hij op die knop drukte en de brug stopte, zouden die 400 mensen allemaal de dood ingaan. Hij moest een keuze maken. Hij hoorde zich het geschreeuw van zijn zoon en hij dacht aan die trein. Hij dacht aan die mensen. Hoe vreselijk ook het was. Maar hij moest zijn zoon laten sterven om die 400 mensen het leven te laten. Ingrijpend, toen zijn zoon werd gedood op de ingrijpende raderen en toen de trein de brug had bereikt, stond de brug in de goede positie. Het hart van de vader schreeuwde. Toen de trein voorbij kwam, zag die vader hoe in de trein de conducteur daar stond. Zijn horloge keek. Hij zag een man bij het raam zitten die zijn pijpje rookte. Hij zag hoe mensen in een andere coupé in het gangpad met elkaar stonden te praten. Hij zag in een andere coupé waar de kinderen heen en weer renden. Die vader had voor traanbas willen staan schreeuwen. Beseffen jullie wel wat er hier is gebeurd? Mijn zoon heeft het leven gelaten om jullie te behouden. Terwijl die mensen met allemaal andere dingen in die trein bezig waren, het hart van de vader was verscheurd. Het bloedde. En die mensen hadden er geen voorstelling van wat daar beneden was gebeurd. Dat ventje zijn leven had gelaten, zodat die trein door kon rijden en die mensen bleven leven. En nou is de liefde van die hemelse vader zo groot. Voor hem kwam het niet onverwacht zoals die trein. Maar zijn liefde is zoveel groter, dat hij uit liefde zijn zoon gaf. En daarmee het kanaal opende, waardoor zijn genade kan stromen. God heeft zijn zoon gegeven aan een gevallen mensenwereld. En zoals de catechismus het opmerkt, dat Christus de toren van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. God gaf zijn zoon voor zo'n groot werk. Hij zal zijn volk zalig maken van de zonde. Om te redden, om te behouden. Ik kom bij het derde punt. Wat een onbegrijpelijke goedheid. Een genadig voorrecht. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Die in hem gelooft. Gemeente, nu komen we bij een punt waar het in de hele Bijbel steeds weer over gaat. Geloof. Wat moet je over geloven zeggen? Misschien als eerste dit. Geloven laat zich beter beleven dan omschrijven. Geloven, dat is niet alleen met je verstand het weten. geloven dat het woord van kaf tot kaf het woord is? Ja, dat weten we allemaal. Maar weet je, het geloof waar het hier over gaat in deze tekst. Dat gaat over geloven met je hoofd, maar zoveel meer geloven met je hart. Geloven, dat heeft alles te maken met het vertrouwen. Je aan een ander toevertrouwen. Helemaal op de ander leunen. Je overgeven in de liefde. Want daar heeft geloven mee te maken. Geloven, dat is geworteld. Dit geloof is geworteld in de liefde. Je kunt er eigenlijk geen betere omschrijving voor vinden dan in de catechismus. Een waar geloof? Nee, dat is niet alleen een stellig weten of kennis. Waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Maar het is dat vaste vertrouwen. Wat die Heilige Geest in mijn hart werkt. Geloven, dat is je met lichaam en ziel toevertrouwen aan de Heer, aan zijn woord. Geloven dat het getuigenis wat God van zijn Zoon getuigd heeft, dat het de waarheid is. En wat is dat getuigenis? Die de Zoon Gods gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf, maar die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. En nou gaat het op het scherpst van de snede. Zeg u het eens, zeg jij het eens. Geloof je de Heere op zijn woord? Als je dat niet doet, maak je God tot een leugenaar. Terwijl hij niet geloofd heeft, het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. Durf je het daartegen op te nemen? Wat hij van zijn Zoon getuigd heeft. Matthew Henry, hij schrijft. Hij zegt, God heeft hem ons gegeven om onze profeet, priester, koning te zijn. Dan moeten wij ons geven, zo schrijft Matthew Henry, om door hem geregeerd, onderwezen en behouden te worden. Jonge vrienden, ouderen, dit evangelie vraagt om een antwoord. En daarom moet ook dat evangelie uitgaan met bevel van bekering en geloof. En dan de tekst. Ja, de tekst is zo algemeen. Opdat een ieder die gelooft, wie dan ook maar, hoe je leven nou ook is geweest, waar je ook woont, wat je achtergrond dan zijn, hoe je ook gevormd bent, opdat een ieder, wie dan ook maar. Dat betekent tegelijkertijd dat alle verontschuldigingen u uit handen worden geslagen. Alle verontschuldigingen om niet te geloven. Weet je wat geloof is? Dat is met je de hulpeloosheid van je eigen bestaan. Op de belovende God te beroepen. Heere, u belooft het. Vervul het in mijn leven. Heere, bij u is vergeving. U maakt zalig. U zegt het in uw woord. Heere, doet u nou ook aan mij zoals u gesproken hebt. Op uw woord zal ik blijven hopen. Geloven, dat is je hart bij hem openleggen. Dat is je lege handen bij hem ophouden. Heer, ik wil voor u niks verbergen. Ontdek me maar aan mijn afdwalingen. Verlos mij van mezelf. O God, schep me toch een rein hart. Vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Nee, geloven, dat is niet naar binnen kijken. Gemeente, dan moet je gelijk stoppen. Dat is een hopeloze zaak. De tekst laat het zien vanmorgen, vanmiddag. Geloven, dat is niet naar binnen kijken. Dat is op hoog kijken. Kijken naar de liefde van God. Niet of je genoeg berouw hebt of bijzondere ervaringen hebt. Mag ik het voorbeeld gebruiken van Israël? Want u hebt meegelezen vanavond. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Nou, jongens en meisjes, waarom is die slang nou in de woestijn verhoogd? Waarom is er een koperen slang gemaakt? Wat was er gebeurd? In de woestijn waren de gifslangen. En die gifslangen hadden gebeten. Wat was de reden? De zonde. God had die slangen gestuurd als straf op de zonde. En het gif, bij iedereen die gebeten was, ging het joeg, het gif door de aders heen. En toen ging de boodschap door het legerkamp heen. Iedereen die gebeten was, of je het nou gelooft of niet, maar je ging sterven. Toen ging de boodschap door het leger heen. Je kunt genezen worden. Je kunt behouden worden, gered worden. Dan moet je naar de koperen slang kijken. Eén blik op de koperen slang en je zal genezen zijn. Ja, maar zo eenvoudig gaat dat toch niet? Voor genezing is toch veel meer nodig? Het ene ja maar volgt op het andere ja maar. Maar met die jamaars ga je wel ten onder. Het wordt wel sterven. Ik ben veel te ziek. En voor mij heeft het geen zin meer. En een ander. Ja, het zal misschien bij hem helpen, maar bij mij helpt het toch niet. En een volgende, daar geloof ik niet in. En ondertussen jaagt het gif van de zonde door onze aders. Stel je nou eens voor, moeders, dat u erbij was geweest. Stel je nou eens voor dat uw kind, dat kleine kind, gebeten is. Dat kind, dat gaat sterven. Dat hoofdje wordt al slap. Wat doe je dan toch als moeder? Dan pak je dat hoofdje van dat kind toch beet. En dan zeg je, joh, kijk naar die koperen slang. Kijk, dan zul je behouden zijn. Vaders, als je nou een zoon of een dochter hebt die niet wil, die een leven heeft wat met zonde doortrokken is, onwillig, onbuigzaam. Als je een kind hebt die niet wil kijken, wat zou je dan niet het liefst het hoofd beetpakken, jongen, meisje? Kijk nou toch. Kijk nou eens één keer. Kijk nou toch naar Jezus. Eén keer. En je zult behouden zijn. Want die koperen slang is niks minder dan een verwijzing naar de Heer Jezus. Kom mijn kind. Je bent dodelijk gewond. Je hebt Jezus nodig voor het behoud van je ziel. Kijk toch. Kijk nou net zo lang. Tot je ogen zalig kijkt. Want zo werkt de Heilige Geest. Dat je hem ziet, Christus, hangend aan het kruis. En sommigen, ze verloochenen hem. Bij dat kruis. Anderen verraden hem. Zijn vrienden, ze verlaten hem. En de Heer Jezus hangt daar. Aan dat kruis vindt de grootste daad van liefde plaats. Als de Heer Jezus dat ziet, dat zijn vrienden hem verlaten, hij verraden wordt, hij veracht wordt, dan komt de Heer Jezus niet van het kruis af. Weet je wat de Heer Jezus aan het kruis hangt? Hij had er zo af kunnen komen. Weet je wat hem aan het kruis hangt? Nee, niet die spijkers. Het is de liefde die hem aan dat kruis houdt. Hij bleef daar, hij zag onze zonden. En hij ging verzoening doen om die zondeschuld te bedekken. Nou, dit is nou het getuigenis wat God van zijn zoon uit laat gaan. En daar is de Heilige Geest voortdurend op gericht. Het evangelie, daar is het geloof aan verbonden. Dat vindt zijn houvast in dat woord, in dat spreken van de Heer. Als ik nou het geloof samen zou moeten vatten. zou ik het met 5 beelden doen. Geloof, dat is het oog waarmee je de Heer Jezus ziet. Ziende op Jezus, die overste leidsman en volleinder van het geloof. Ogen, het zijn de voeten. De voeten waarmee je tot hem vlucht. Kom nou herwaarts, stop mij die vermoeid belast zijt. Ik zal je rust geven. Ogen, voeten. Het is de hand die hem aangrijpt. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Ogen, voeten, handen. Het zijn de armen om hem te omhelzen en de toevlucht genomen hebbend om de voorgestelde hoop vast te houden. Het laatste, de mond. De mond om hem te eten en te drinken. Hij is de fontein van het levende water. Hij is brood des levens. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft. Niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Gemeente, het grote doel. Waartoe God zijn zoon in de wereld heeft gezonden. Is om de schuld van die zon, van die wereld weg te dragen. Alle mensen op de wereld kunnen door deze zaligmaker gered, behouden worden. Hij kwam niet om te verderven, zo hebben we gelezen, maar om te behouden. Wie? Een ieder die gelooft. Er zit ook een keerzijde aan. Gemeente, van die keerzijde. Daar kan ik alleen maar met huiver over spreken. Want wie niet gelooft, wacht het eeuwige verderf. Dat is niks minder als de hel. Weten jullie, jonge vrienden, wie er nou in de Bijbel het meest gesproken heeft over de hel? Weet je dat dat niet de profeten zijn, niet de dichters, niet de apostelen? Weet je dat dat de Heer Jezus zelf is geweest? Hij weet hoe verschrikkelijk die plaats is. Buiten God. Hij weet hoe huiveringwekkend het is waar de toren van God als een vuur oneindig brandt. En tegen mensen die hier niet willen geloven in de Zoon van God. Wie hier weer zonder God wil zijn. God zegt, voor jullie heb ik ook een plaats bereid waar je nooit meer zonder mij zult kunnen zijn. Een plaats die niet om uit te houden is, omdat je niet gewild hebt dat ik koning over je zijn zou. En om je daar nou van te behoeden, om je daarvan te redden, om je daarvoor te behouden, wil Christus kruiskoning zijn. Heeft dat je hart dan nog nooit geraakt en gebroken? Hij kwam om dat zondige hart van u, van jou, van mij, met God te verzoenen. Daar gaat goddelijke liefde achter schuil. Trekkende liefde. Daarom dat geloof. Dat geloof heeft zijn wortels in de gevende liefde van God. Want wie nou in deze God, in deze zaligmaker gelooft, wat ben je dan rijk. Schatrijk. Dan ben je zo gelukkig. Want dat eeuwige leven waar de tekst het over heeft, dat begint hier al. Dat begint hier, waar dat leven met de Here zijn begin heeft. Die geest het is. En hoe meer je nou aan, in dat woord verbonden bent. Hoe meer je nou aan de Heer Jezus verbonden bent. Hoe meer je op dat woord leunt en steunt. Worden we van binnenuit veranderd. Van binnenuit vernield. Dat doe ik niet. Dat doet die geest door dat woord. Hey, daarom dat woord. Dat spreekt van goddelijke liefde en genade. Behoud. Wat er is in het zien op Christus alleen. Dat maakt alles zo anders. Hij bevrijdde mij uit de macht van de zonde. Hij verloste mij van de eeuwige straf. Verzoende mijn schuld bij God. Hoe dichter je daarbij leeft, hoe sterker dat verlangen gaat worden, Hoe dieper de tonen gaan klinken naar omhoog. Het uitzien sterker wordt naar hem die mij kocht met zijn bloed om het lichaam van de zonde af te gaan leggen. Om dan eens God altijd te gaan bedoelen, hem te gaan danken voor zijn oneindige liefde. Dat hij zijn zoon gegeven heeft aan een wereld verloren in zonde en schuld. Dan komt je leven werkelijk tot ontplooiing. Het vrome volk in u verheugt. Het zal gaan huppelen van zielenvreugd als ze daar hun wens gaan verkrijgen. Hun blijdschap zal onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt naar het hoogste toppunt stijgen. Amen. We gaan samen zingen. Psalm 68, het tweede vers. Psalm 68, vers 2.